Iedere Bijbelstudie in de serie Onze tijd in het licht van de Bijbel. Deze studie werd gegeven door de heer Gijs Bernouw op 9 juni 2004.
Hartelijk welkom, Chris. En we gaan met elkaar een vierde avond doen over onze tijd in het licht van de Bijbel. We doen dat niet aan de hand van een werktekst, maar in een verhaallijn waar na afloop er een tekst gegeven wordt die een stuk uitgebreider is dan het verhaal dat u vanavond zult horen. En waar u zaken nog eens goed kan nakijken. Met mogelijke antwoorden op vragen die u zo tijdens de avond zou kunnen hebben. En voordat we gaan beginnen met het verhaal, denk ik dat het heel goed is om Gods aangezicht te zoeken. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Een beetje de laatste avond van het seizoen wat betreft toerusting. En we gaan naar de zomer toe waarin we uitzien naar de studie die dan weer volgt in het recreatiecentrum. Maar nu willen we u bidden om wijsheid en onthulling en erkenning van u. Om een afronding te geven aan de drie avonden die al geweest zijn in een slotavond over onze tijd in het licht van uw woord. En u bent het die dat woord geschreven heeft. U bent het die alle profetieën gegeven heeft. U bent het die de openbaring van Jezus Christus heeft laten neerschrijven. U bent het die de profetie aan Daniël gegeven heeft. U bent het die alles in de wereld zodanig leidt dat het zal zijn naar de raad van uw wil. En dat het zal uitmonden in dat geweldige dat u voor ogen heeft voor heel de mensheid. Dank u wel dat we van die grote lijn overtuigd mogen zijn dat niets u uit handen loopt en dat u alles leidt zoals het goed is. Ook de dingen die we mogelijkerwijs in ons menselijke perspectief als kwaad zouden zien. U bedenkt het op zijn tijd en u bedenkt het ook op zijn tijd en einde. En we hebben geleerd dat het de boze eon is waar we nu in leven en dat we mogelijkerwijs al een heel eind op streek zijn in die eon. Daarom mogen we ook niet verwachten dat de boosheid niet ten top zal stijgen. En we maken dat mee in het leven om ons heen. En daarom is het ook goed om uw woord te hebben in deze tijd. En te beseffen waar we staan. En we willen nu bidden, wilt u het aanreiken vanavond. Dat we enigszins gaan verstaan de mogelijke moeilijke passages uit uw woord die spreken over Babylon, die spreken over de laatste jaarweek, die spreken over alles wat u aan het doen bent, wanneer de dag des Heren aan zal breken. We bidden u om die geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. We danken u voor in Jezus' naam. Amen. De dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Dat staat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 2. U kunt dat lezen in Matthäus 24 vers 43 en 44 en in 2 Petrus 3 vers 10. En dat is de reden dat er veel mensen zijn die zeggen, dus je mag je daarmee niet te veel bemoeien. Je mag daar niet te veel over nadenken, want die dag komt als een dief in de nacht. Maar Paulus zegt, maar broeders, want broeders, jullie zijn niet in duisternis, zodat die dag jullie zou overvallen als een dief. Blijkbaar zijn er dus mensen aan wie Paulus schrijft, broeders, gelovigen, die hij aangeeft van die duisternis, die is niet voor jullie bestemd. Jullie hebben licht, namelijk het licht van Gods woord. Want jullie zijn zonen van het licht en zonen van de dag. Ik denk, en dat is voor mij een reden geweest om toch bezig te zijn met deze dingen. De dag komt als een dief in de nacht voor mensen die de dief niet verwachten. Maar als je weet dat de dief zou komen, dan ben je waakzaam. En dan bescherm je je huis. En als hij dan komt, dan jaag je hem weg. In de werkelijkheid, in de praktijk, als het een echte dief betreft. Zo mogen wij ook waakzaam zijn op de zaken die erop wijzen dat er een dief aan het binnensluipen is in de nacht. Zo mogen wij waakzaam zijn op datgene wat Gods woord ons onthult, aangaande de komst van de dag des Heren. Wat ik niet wil is op enigerlei wijze een moment, een tijdstip, een jaartal, een datum of wat dan ook aanwijzen waarop ik vermoed dat. Want dat zijn mijn vermoedens. En ik denk dat er misschien wel 10.000 data genoemd zijn in de mensengeschiedenis de laatste 2000 jaar. En dat zijn 10.000 foute data geweest. Zou ik me dan vermoeien met een goede datum te noemen? Dat kan ik niet. Dus daar gaat het ook niet om. Wat voor de gemeente belangrijk is, is we mogen de Heer elke dag verwachten. Is dat het gebed waar u 's ochtends mee opstaat? Is dat het gebed waar u 's avonds mee naar bed gaat? Als dat zo is, dan hebben we niets aan een datum. Hoeven we ook niet naar te zoeken. Ineens is het zover. Ineens is er heerlijkheid. Maar het is wel zo dat het mogelijk is om waakzaam te zijn, zoals Paulus dat zegt, omdat we kinderen van het licht zijn. En we weten dat wij niet gesteld zijn tot toorn. We weten dat de gemeente de Heer verwacht voordat hij voor Israël komt op de Olijfberg. En dat zal een jaar of 7 uit elkaar liggen, die twee momenten. Dus wanneer we zaken aangaande Israël zien, die in de profetieën aan te wijzen zijn, dan zien we daarin, dan horen we daarin de voetstappen van die dief in de nacht, als ik het zo mag zeggen. Dan kunnen we daaraan merken dat God wel zeer gericht bezig is in deze tijd, waarin de wereld zegt God zwijgt of zelfs God is dood. Maar hij leeft. En hij is bezig zijn plannen uit te werken. Ik denk dat is goed om zo op die basis met elkaar om te gaan. Geen data noemen, maar wel lijnen proberen te vinden in deze tijd. Het is de Bijbel in deze tijd belicht. We leven in een tijd waarin we zeggen, heeft de Bijbel daar iets in te zeggen? Nou, wat het doel van deze avond is, is iets moeilijks te gaan begrijpen. En dat is Openbaring 17. U heeft wel geen blaadje van me gehad, maar ik hoop wel dat u een Bijbel bij u heeft. Want uiteindelijk gaan we daar toch een paar keer wat uit zeggen. Dat is Openbaring 17. Dus ik ga u nu het eindpunt vertellen. Maar nou is het de bedoeling dat wanneer we aan het eind vanavond dat weer zouden lezen, dat we dan weten wat ermee bedoeld wordt. Dat zou fantastisch zijn als we dat een heel klein beetje zouden kunnen verstaan. We gaan nu dat moeilijke gedeelte lezen en u zult merken, hoogstwaarschijnlijk begrijpt u er niets van. Is het een verborgen gedeelte? Of mogelijkerwijs dat u zegt van ja, daar weet ik wat van, maar wat dat betekent, ik begrijp er geen snars van. Nou, dan zou het helemaal fantastisch zijn als u dat nu denkt en aan het eind van de avond er anders over zou denken. Ja, we gaan lezen. Openbaring 17 vanaf vers 1 en een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden kwam en sprak met mij zeggende, kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die zit aan vele wateren, letterlijk op vele wateren. Met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. En zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En hij voerde mij in de geest, weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen. En het had 7 koppen en 10 hoorns. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteenten en paarlen. En ze had in haar hand een gouden beker vol gruwelen. En de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven. Een geheimenis, het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik verbaasde me toen ik haar zag, met grote verbazing. En de engel zeide tot mij, waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest. Met de 7 koppen en 10 hoorns dat hij draagt. Daar moet u even op letten. Het gaat dus om het geheimenis van de vrouw en het geheimenis van het beest. Het gaat niet om iets geheimzinnigs over Babylon. Het gaat om het geheim van de vrouw en het geheim van het beest. Daar gaat die hemelse boodschapper wat over zeggen. Het beest dat gezaagd was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve. En zij die op de aarde wonen, wie naam niet geschreven is in het boek des levens, van de grondlegging, de nederwerping der wereld af, zullen zich verbazen als ze zien dat het beest was en niet is en het toch zal zijn. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen. Vijf ervan zijn gevallen. Eén is er nog en de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf ook het achtste. Maar het is uit de zeven en het vaart ten verderven. En de tien hoorns die gezaagd zijn, tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zijn macht als koningen, met het beest. Deze zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen, want hij is de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En zij die met hem zijn, de geroepenen en uitverkoren en gelovigen. En hij zeide tot mij, de wateren die gezaagd, waardoor gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. En de tien hoorns die gezaagd en het beest, deze zullen de hoer haten. En ze zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen. En hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. En de vrouw die gezaagd is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen der aarde. Nou, dat is niet een al te makkelijk stukje, zou ik zo zeggen. En ik denk ook dat, hoeveel boeken je ook erover zult lezen, dat iedereen een eigen uitleg heeft, of geen uitleg. Het is gewoon een heel moeilijk stuk. En we gaan beginnen met dat raadsel vanuit het woord zelf. Het woord moet het woord uitleggen, en anders kan het niet. Probeer het te ontraadselen, te ontwarren. De wortels van de eindtijd, die liggen in een ver verleden. Dat moet u echt goed beseffen. Het boek Genesis geeft de oorsprongen aan, hè, oorsprong, wording. Het boek Genesis geeft de oorsprong aan van heel de mensheid. En vanuit die oorsprongen, vanuit die wortels, is die groei gekomen tot een maatschappij, tot een systeem, tot een wereld waarin we nu leven. En dat heeft zijn oorsprong in een diep verleden. En Gods woord is vanaf het begin duidelijk geweest dat God degene is die al die zaken leidt. Dus we mogen ook verwachten dat we vanuit het woord antwoord kunnen krijgen op datgene wat er in deze tijd dan speelt volgens de profetie. En ik denk dat het goed is om naar Daniël te gaan. En wel naar Daniël 7. Wat ik ook wil zeggen is, alles wat u vanavond hoort is ter informatie, is ter kennisname. Alles wat u vanavond hoort mag u vergeten, als u denkt ik kan er niks mee. Alles wat u vanavond hoort, waarvan u zegt ik denk dat het heel anders is, u mag het heel anders interpreteren. Uiteindelijk zijn we bezig met een exegese, met een uitleg van een heel moeilijk gedeelte van de schrift, waarin we lijnen volgen waarvan we menen dat die zeer structuurlijk zijn. Heel veel werk van broeder Nog is daarin gebruikt. Maar als u zegt, nou ik zie het heel anders, u bent er geen haartje, minder om. Het is geen leer, geen doctrine van Eben Haezen. U bent op toerusting. U hoort dingen, u mag dat overwegen, u mag dat toetsen aan Gods woord, maar liever aan Gods woord dan aan de mening van Jan en alle man die Gods woord niet kennen. Daar moet u zich van bewust zijn. Niet toetsen aan opportuniteiten, maar toetsen aan Gods woord. En verder mag u ermee doen wat u wil. Maar u bent hier aanwezig omdat u belangstellend bent naar deze zaken. Maar ik wil het toch even zeggen. Hè, dat u niet denkt van, dat wordt zo geleerd in Ebenezer en dus moeten we dat zo geloven. Zijn zaken grotendeels aangaande Israël. Zijn zaken aangaande de aarde. Ik zou het veel erger vinden als u niet geloofde wat er geleerd werd vanuit de Efezebrief dan wat er vanavond geleerd werd. Zullen we het zo afspreken met elkaar? Goed, Daniël 7. Ik zit te praten en u hebt het al lang opgezocht natuurlijk. En dan wil ik met u lezen vanaf vers 1 tot en met vers 8. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, zag Daniel een droom en gezichten die hem op zijn levensstelen voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op, begin van het bericht. Daniel hief aan en zei, ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering. En vier grote dieren stegen uit zee op, het ene verschillend van het andere. Het eerste leek op een leeuw en het had adelaarsvleugels, terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgedrukt. En het werd van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens. En het werd een menshart gegeven. En zie een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op de ene zijde op en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden. En men sprak tegen hem al dus, sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik en zie een ander dier, gelijk een panter. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. En aan hem werd heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde en wat overbleef vertrad het met zijn poten. En dit dier verschilde van alle vorige en het had 10 hoorns. Terwijl ik op die hoorns lette, zie daartussen vlieg zich een andere, kleine hoorn. Ja, dat is eventjes wat misleidend. Het is een hoorn die klein begint. Maar uiteindelijk tot zeer groot uitgroeit. Dat kunt u verder lezend wel ontdekken, maar ik wil het even zeggen. Daar zag ik verhief zich een andere kleine hoorn en drie van de vorige hoorns werden daarvoor uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Een profetie, 2000 jaar geleden geschreven. De context van deze profetie en meerdere profetieën in Daniël, die moet u plaatsen in de uitdrukking de era van het einde. De era van het einde, dat komt voor op een stuk of 6-7 plaatsen in het boek Daniël. En de era van het einde, dat is eigenlijk de periode die beschreven wordt als de overgangsperiode tussen de huidige eon en de eon die staat te komen. Met andere woorden, de periode die wij noemen de laatste jaarweek van Daniël. En misschien iets ervoor. Maar dat is de era van het einde. En daarin zijn deze profetieën geplaatst. De gebeurtenissen die zowel in deze profetie als in andere profetieën beschreven worden, die zullen in een kort aantal jaren plaatsvinden. En het woordje era, dat is het Griekse woordje voor kairos. Dat heeft u wel eens geleerd, hè? En kairos, dat heeft eigenlijk meer met een karakter van een bepaalde tijd te maken dan met de duur en lengte ervan. Een kairos wordt bepaald door zijn speciale eigenschappen, terwijl een eon wordt bepaald door zijn hele grote lengte. Ik denk dat dus, en die era, dus die karaktereigenschappen van het einde, dat zijn hele bijzondere karaktereigenschappen en daar hebben we net eigenlijk al een stukje van gelezen in het boek Openbaring. En ook deze profetie die toont een aantal zeer bijzondere zaken. Nu is het zo dat deze profetie uit Daniël 7 kan voor een aantal mensen verward worden met de profetie uit Daniël 2. En ik denk dat het daarom ook goed is om de profetie van Daniël 2 even met elkaar op te slaan. En dan wil ik dat lezen vanaf vers 31. Want waarom lees ik dat? Ik wil het onderscheid duidelijk maken tussen de profetie die we net gelezen hebben uit Daniël 7 en de profetie uit Daniël 2. Dat u heel duidelijk ineens ziet wat de verschillen zijn en dat die twee met elkaar wel bepaalde verbanden heeft, maar niet verward mogen worden. Vers 31. Gij, o koning, had een gezicht en zie, er was een groot beeld. Dit beeld was hoog en de glans ervan was buitengewoon. Het stond voor u en de blik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lenden van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. Terwijl hij bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem. En deze verbrijzelde. Toen werd tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld en ze werden naar. Ze werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de hele aarde vulde. Hé, berg, berg. Zijn we er net ook niet in Openbaring 17 zeven bergen tegengekomen? Ik ga u nu vast zeggen, bergen staan voor politieke, grote, politieke, stabiele macht. Ja? En deze steen, die de hele aarde vulde, dat wordt de allergrootste politieke, stabiele macht die de mensheid ooit gekend heeft, namelijk het Koninkrijk der Hemelen, waarvan de Messias de oprichter zal zijn. Ja? En daarmee is gelijk die uitdrukking berg enigszins voor u duidelijk geworden. Ik wil nog wel een voorbeeld geven hoor, over berg. Want we hebben misschien een uitspraak van de Heer Jezus die we nooit zo goed konden plaatsen. Is, als je het geloof had als een mosterdzaadje, dan zou je tegen deze berg zeggen, hef u op en werp u in zee of zo, hè, staat er. Nou ja, goed, er zijn misschien gelovigen geweest die in Zwitserland een poosje geoefend hebben. Maar de bergen staan er nog en het is niet gelukt. Het is ook een beeldspraak wat de Heer Jezus gebruikt. Het was een gevaarlijke tijd waarin hij leefde. Overheersers van het Romeinse Rijk waren er. Hij kon niet zomaar alles in het openbaar zeggen zonder die Romeinen tegen zijn harnas te jagen. Als hier nou berg politieke macht betekent. Dat was in zijn tijd ook. En hij gebruikte het beeld van het Romeinse Rijk als een berg. En als je het geloof hebt als een mosterdzaadje, dan zou je zeggen tegen die macht van het Romeinse Rijk dat ze weg moesten gaan. Want het Koninkrijk der Hemelen was in hem nabijgekomen. Het enige wat ze hadden te doen is hem te geloven. En dan was die hele politieke macht, die berg had zich verplaatst en was in zee geworden. Een beeld. Mooi, hè? Vond ik ook. Goed. We gaan even verder lezen. Dit is de droom en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen. Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap macht en sterkte en eer geschonken heeft. Ja, in wiens hand hij de mensenkinderen, waar ze ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven. En die hij tot heerser over die allen heeft gemaakt. Gij zijt dat gouden hoofd. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe. En weer een ander, een derde koninkrijk van koper, dat heersen zal over de hele aarde. En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer. Juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt. En gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk zal zijn. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem. En de tenen der voeten, deels van ijzer en deels van leem, ten dele zal het koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. Dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent, zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkaar geen samenhangend geheel vormen. Nou, broeder Nog heeft daar een andere voorstel voor vertaling van gegeven. Die schrijft eigenlijk niet over huwelijksgemeenschap, maar die schrijft over dat rijkdom en militaire macht in plaats van huwelijksgemeenschap geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Maar in de dagen van die koningen zal de God des konings, God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronden gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Juist zoals gij gezien hebt dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na deze zal geschieden. En u weet het, het is geschreven in de context van de era van het einde. Hè? Wat na deze zal geschieden. De droom is prachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. Tot zover. In dit gedeelte wordt gezegd dat hij, koning Nebukadnezar, onder vrienden Nebu genoemd, het gouden hoofd is. En er wordt gezegd dat er nog opvolgers zijn, namelijk een koninkrijk, ten eerste nog zijn eigen zoons, maar daarnaast een koninkrijk van zilver, een koninkrijk van koper en een koninkrijk van ijzer dat uitmondt in ijzer en leem. Het is zo dat de geschiedenis en Gods woord overeenstemmen met het feit dat de koninkrijken waar hier van sprake is, allemaal de stad Babylon als hoofdstad hadden. Nebukadnezar zelf zat in Babylon. De Meden en de Perzen die veroverden Babylon. En later heeft Alexander de Grote al zijn veroveringen gedaan hebbend Babylon als hoofdstad gemaakt van zijn wereldrijk. Dat is een zaak om goed te onthouden. Babylon is de naam waar het om draait. Wat is nou het grote verschil tussen dit beeld uit Daniël 2 en de vier dieren uit Daniël 7 die we net met elkaar hebben vergeleken? Nou, allereerst is dat in het beeld van Daniël 2, die koninkrijken van goud, zilver, brons, ijzer, ijzer, leem, die volgen elkaar in de geschiedenis op. En dat is ook in de geschiedenis aanwijsbaar. Het koninkrijk van Nebukadnezar is vervangen door het koninkrijk van de Meden en de Perzen. Daarna kwam Alexander de Grote die het verving. En we moeten even wachten om te zien wie uiteindelijk de laatste opvolger zal zijn. Dat koninkrijk van ijzer, dat uitmondt in ijzer en leem. De vier dieren die Daniël zag, die bestaan tot aan de eindtijd naast elkaar. En ik zal u daar één tekst van lezen, dat u het ook vanuit Gods woord ziet. Er staat dan op een gegeven moment in Daniël 7 zelf. Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden, welke de hoorn sprak. Terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood. Dat is dat vreselijke schrikwekkende dier, hè, met die ijzeren toestanden aan zijn lijf. Zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen. Dus die bestonden nog op het moment dat dat afschrikwekkende monsterlijke dier vernietigd werd, bestonden die andere drie dieren bestonden nog. Want er staat, ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen en hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle. Dus ze bestaan zelfs nog ietsje langer dan dat monsterlijke dier. Dat is een groot verschil. Het zijn geen koninkrijken die uitgebeeld worden door die vier dieren die elkaar in de tijd opvolgen, maar die in de tijd allemaal tezamen naast elkaar bestaan. Dat is een heel belangrijk verschil. Een ander belangrijk verschil is dat u gelezen heeft met mij dat een beeld wordt opgericht dat koninkrijken uitbeeldt in de geschiedenis. Nebukadnezar was daar de eerste koning van. Nou, we hebben begrepen dat Kores en Xerxes, of hoe die mensen allemaal heten mogen, bij de Meden en de Perzen zaten. We hebben begrepen dat Alexander de Grote bij dat Koperen Rijk zat. We hebben nog niet begrepen wie het hoofd is van dat IJzeren Rijk. Ik kan u een paar namen proberen te geven, maar dat is alleen maar pure speculatie, dus dat doe ik niet. Misschien moet hij nog geboren worden, alhoewel. Nou, dan moeten we nog wel lang wachten, hoor. Nee, ik geloof dat hij er al is. Maar die volgen elkaar dus in de tijd op. En zijn niet gelijktijdig. Plus het feit, het zijn mannen. En de vier dieren die genoemd worden in Daniël 7 zijn allemaal vrouwelijk. Het is geen leeuw en een beer, maar het is een leeuwin. En het is een beerin. En het is een pantervrouwtje die genoemd wordt. Het zijn vrouwelijke. De uitdrukking is vrouwelijk. Dus er zijn grote verschillen. Nou, en nou gaat het mij om, kunnen we met elkaar een beetje ontdekken wat nou die vier dieren zijn. Dat laatste koninkrijk, dat wil ik eerst nog even met u zeggen, daarvan is gezegd, eigenlijk is dat al geweest, dat is het Romeinse Rijk. Dat koninkrijk in het beeld van ijzer. En Rome is de hoofdstad, ja, nou ja. Kijk, dan moet je breed zien, het staat wel Babylon, maar Babylon bestaat niet meer. Dat was in de tijd, volgens de uitleggers, was dat het geval. Maar Babylon bestond nog steeds. Er woonden nog mensen. Het was nog helemaal niet vernietigd op de wijze zoals dat beschreven stond in de profetie. En men heeft Babylon, heeft men vergeten en men heeft er Rome van gemaakt. Nou, ik denk, dat kan je doen. Zo kan je met de schrift omgaan. Gewoon uitleggen wat er niet staat en dat voor waar aannemen. Kan je gewoon doen. doen, dat hebben de kerken altijd al gedaan. Ze zeggen, ja, dood staan wel dood, maar het is eigenlijk leven wat je ziel leeft voort. Weet je wel? Allerlei dingen die de schrift niet zegt, als in tegenstelling wel zeggen en dat geloven. Maar als God zegt Babel, hoe gek ook, dan zeg ik Babel. En als God zegt Rome, dan zeg ik Rome. Nou, Paulus heeft in Rome gevangen gezeten en niet in Babel. Dat weet ik zeker. Maar in de tijd dat Paulus in Rome gevangen zat, bestond Babel nog. Want Petrus had, maar als God zegt Babel, hoe gek ook, dan zeg ik Babel. En als God zegt Rome, dan zeg ik Rome. Nou, Paulus heeft in Rome gevangen gezeten en niet in Babel. Dat weet ik zeker. Maar in de tijd dat Paulus in Rome gevangen zat, bestond Babel nog. Want Petrus had daarna nog brieven geschreven aan de gemeente vanuit Babylon. We moeten de dingen geloven zoals ze staan. Ik denk dat geloof ook de enige manier is om met de profetie om te kunnen gaan. Laten we maar vasthouden aan de schrift. 50 jaar geleden zou het ondenkbaar geweest zijn om de schrift te geloven in de gedachte dat Israël een eigen staat zou hebben. 40 jaar geleden zou het ondenkbaar geweest zijn om te geloven dat Jeruzalem de hoofdstad van dat volk zou zijn. En het ondenkbare is in Gods ogen heel makkelijk te verwezenlijken, heel makkelijk te vervullen. Zouden wij dan twijfelen aan Gods uitspraken en onze eigen gedachten daarvoor zetten? Ik denk, we moeten het niet doen. Als God zegt Babel, dan is het Babel. En dat laatste koninkrijk dat komen zal, heeft als hoofdstad Babylon. Als we dat even vasthouden, dan denk ik, dat schiet er wel erg op. Nou, nu is het natuurlijk hartstikke leuk om te gaan raden van welk volk zal dat zijn die als laatste koninkrijk uit dat beeld van Daniël 2 in Babel zal zitten. Ja, maar dat is, broer, er staat niet bij dat het Vietnamezen zijn, of Chinezen, of Noord- of Zuid-Koreanen. Er staat zelfs niet bij dat het Nederlanders zijn. Dus het heeft geen zin om daarna te raden. We moeten maar proberen de profetie te volgen en te kijken of we de contouren van die profetie in onze tijd tot ontwikkeling zien komen. Velen hebben gezegd, maar dat getal 666 uit Openbaring, dat geeft ons een clue. En er zijn bijna evenveel namen gevormd uit het getal 666 als er jaartallen gevallen zijn voor de komst van de Heer Jezus op de Olijfberg. En hoogstwaarschijnlijk zijn ze allemaal even onjuist. Dus laten we ons daar ook niet mee bemoeien. Laten we daar ook niet naar raden. Laten we niet bij iedere naam een Chinese naam overzetten in Hebreeuwse letters en dan uitrekenen wat het is. Het getal, ach, ik denk, laten we het niet doen of een Japanse naam of een Nederlandse naam of een Amerikaanse naam. Het heeft geen zin. Het getal 666. Dus het enige wat het zeggen wil is dat het menselijke onvolkomenheid is. En het koninkrijk en die laatste koning van dat koninkrijk van ijzer, dat zal een koninkrijk zijn van menselijke onvermogendheid om tot stand te brengen wat God met het getal 7 wel tot stand zal brengen, tot heil van alle mensen. Dus daar hebben we eigenlijk niet zoveel aan. Hè. De Sovjet-Unie is genoemd, want Gog en Magog en zo werden genoemd. En ja, ik geloof dat de Sovjet-Unie ook iets had met een beer of zo. Zit er een beer in het wapen van Rusland? Ja, hè. Nou ja, in ieder geval een beer ook in Daniël voor. Dus het zal... Nou, zo wordt er geconcludeerd en gedaan. En de hele dierentuin komt tevoorschijn. Maar het wordt allemaal niks. De Europese Unie. De EEG. Waar in het begin geloof ik, maar met z'n 10 of niet? Met z'n 9 geloof ik. En toen 10. Oh, en 10 horens. Ook dat zal de Europese Unie wel zijn. Nou, we zijn inmiddels met 25. Dus er moeten er weer een stuk of 15 afvallen. Nou. Oh ja, de paus, die kwam ook nog in beeld. Nou, dat is een hele grote koning natuurlijk, die heeft een hele stad om over te regeren. En een leger, nou, dat bestaat uit een paar van die mannen met hoe heet je die dingen? Van die hellebaarden, nou, daar gaan ze de wereld mee veroveren. Hè? Allemaal ideeën, allemaal namen, allemaal gedachten die menselijke gedachten zijn. Ze hebben nauwelijks voeding, nauwelijks wortel uit Gods heilige schrift. En bovenal. Geen van die landen, geen van die namen heeft Babylon als hoofdstad. En dat is Gods uitspraak. dat moet voor ons voldoende zijn. Al is dat maar de enige uitspraak waarop we moeten leunen, dat moet voor ons voldoende zijn. Geloof rust op Gods woord en niet op menselijke fantasie. Goed. Profetische geschiedenis in de wereld en de profetieën. Daar ga ik nu eventjes met u over praten. Daniël 7. Wat zegt dat beeld? De omgeving waarin dat visioen speelt. Zullen we het eens eventjes er nog bij pakken? Vers 2. Ik had in de nacht een gezicht. En zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering. U heeft wel eens geleerd dat het woord adem, wind, geest met elkaar in verband staan. Weet u dat nog? Als nou de vier winden des hemels aankomen waaien, wat denkt u dan aan? Denkt u dan ook aan datgene wat Paulus zegt? Over de machten en de krachten van de duisternis, te midden van de hemelingen? Die de mensenzee in beroering brengen. En daar komen ze, uit de vier hoeken van de wereld komen de machten en krachten als het ware over de mensheid aanvliegen. En wat gebeurt er? Er ontstaat iets. Er komen vier dieren uit de zee los. Uit de mensenzee ontstaan, door de machten, de geestelijke machten aangedreven, ontstaan vier gestaltes. Die zich uit die mensenzee ontwarren. En ze komen aan land. Ze vestigen zich. En er wordt een beschrijving gegeven. Heb je ook het idee dat het hier over geestelijke zaken gaat? Terwijl het in Daniël 2 over militaire, politieke zaken ging. Dat is ook een groot verschil tussen die twee profetieën. Het gaat hier over geestelijke zaken die aan het ontwikkelen zijn. Ze stegen uit die zee op, uit de mensenmassa. Verschillend, het ene verschillend van de ander. Het eerste, daar wil ik wat over zeggen, het eerste. We weten al dat de tijdsvolgorde niet belangrijk is. Want we hebben gezien dat ze tot aan de eindtijd naast elkaar voort blijven bestaan. Dus wie eerst en twee en drie en vier is, dat maakt allemaal niks uit. Want uiteindelijk zijn ze er allemaal tegelijk. Maar ze worden stuk voor stuk ten tonele gevoerd. Misschien dat hun ontstaan mogelijkerwijs een vorm van volgorde kan zijn. Maar het kan ook heel anders zijn. Het woordje eerste is in die Oosterse taal heel makkelijk te vervangen door belangrijkste. Of door oostelijk. Dat is heel gek, hè? Oostelijk? Hoe kom je nou aan oostelijk? Nou, oostelijk, de landen die oostelijk zijn, zijn de eerste landen die de zon zien opkomen. Dat is ook een heel klein beetje de afstamming van het woord eerste. De stam in het Chaldees is voor eerste en oostelijk ook precies hetzelfde. Alleen de uitspraak is wat anders. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat er niet staat eerste, maar oostelijk. En dan zou je het als volgt kunnen lezen. Het oostelijke dier geleek op een leeuw. Ja, leeuwin, hè, hebben we inmiddels begrepen. En het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgedrukt en het werd van de grond opgeheven. En op twee voeten overeind gezet als een mens en het werd een menshart gegeven. En zie, en dan vertaal ik het even zoals broeder Nog dat vertaald heeft. Een ander dier, het tweede, leek op een beer. En dan gaan we even verder springen naar het derde, in vers 5 of in vers 6. In plaats hiervan zag ik en zie een ander dier, gelijk een panter. Vrouwtjespanten, enzovoort. En dan het laatste. In plaats hiervan zag ik in de nacht gezichten en zie een vierde dier. Een vreselijk vrouwelijk monster. Het is een monsterlijk dier, maar van de vrouwen met een vrouwelijke achtergrond. Ja? Dus uit die mensenzee komen vier dieren voort die ieder het beeld zouden kunnen zijn van een wereldgodsdienst. Daar gaat het waarschijnlijk om, in dit geweldige visioen. Het gaat om de ontstaan van de vier wereldgodsdiensten die door de machten en krachten die over de mensheid, over de mensenzee strijkt, worden opgewekt. Nou, welke vier wereldgodsdiensten kennen we? Echt, ja, dan moeten we niet zeggen van de Pygmeeën en zo, die hebben ook nog zo'n bijzondere god. En de papen, nee, de wereldgodsdiensten. En dan hebben we de vier. Vier grote wereldgodsdiensten. We hebben het boeddhisme, we hebben de hindoeïsme, we hebben de islam en we hebben het christendom. Dat zijn de vier grote geestelijke superpowers, zal ik maar zeggen. En daar gaat het hier om. Hier beschrijft Daniël, door God ingegeven, hoe de mensenmassa zichzelf in vier wereldgodsdiensten uiteensplitst. Jezus heeft toch gezegd dat machten, en ook Paulus, dat machten zich heel makkelijk van mensen meester kunnen maken. Er zijn boze geestelijke machten die de mens in bezit kunnen nemen. En de Heer Jezus heeft een heleboel van die machten uitgedreven in de tijd dat hij hier op aarde was. Paulus zegt dat we ons moeten wapenen tegen de geestelijke machten van de duisternis. De boze machten te midden van de hemelingen. Dus dat hier sprake is van geestelijke machten die over mensen macht hebben. Nou, dat is helemaal niet zo bijzonder. Ik denk dat de geschiedenis, laten we nou wel wezen. Als je nou naar de geschiedenis kijkt, nog de recente geschiedenis. Waar is de ellende tussen Noord-Ierland en Engeland over begonnen? Gewoon kerk, katholieken tegen de protestant. Dat heeft natuurlijk met rijkdom en met armoede te maken. Waarom is Libanon in puin gegooid in 20, 25 jaar geleden? Het sieraad van de Middellandse Zee. Dat gewoon omdat dat een christelijke natie was te midden van vijandige moslimlanden. Die dat land helemaal verscheurd hebben. Nou, moet ik over India praten? Met Kashmir, tussen het boeddhisme en het hindoeïsme, of tussen de islam en het hindoeïsme, de oorlog, die bijna recent nog leidde tot gevaar voor een atoomoorlog. Godsdiensten, die hebben zulke geweldige invloed op mensen. Ze kunnen mensen, massa's kunnen ze in beweging zetten. Nou, dat kan je wel zien. Als het Pasen wordt, dan zijn er in diverse landen lopen mensen met kruizen rond en heel zwaar. En die laten zich geestelen enzovoort. En die proberen zo op de een of andere manier datgene wat op Golgotha gebeurd is na te spelen. In de moslimgemeenschap, daar is het. Moet je eens kijken, als het tijd is om naar Mekka te gaan. Dan zie je daar dat zwarte heiligdom. En misschien wel honderdduizenden mensen lopen daaromheen. En iedereen weet van tevoren, dat is net als je op vakantie gaat met Zwarte Zaterdag. Maar iedereen weet van tevoren, als ik daarin ga, dan loop je kans dat ik doodga. Want ieder jaar worden er minstens 100 tot 1000 mensen vertrapt in die massa. Dat weten wij ook als we op vakantie gaan. Er vallen op Zwarte Zaterdag in Frankrijk altijd tussen de 100 en 50 doden, verkeersdoden. En toch gaan we zijn net lemmingen. Hè, die gaan ook. Maar, nou, wat in ons is, of dat nou vakantie is of godsdienst, wat in ons is, we gaan het gewoon doen. En zo worden we aangestuurd door, ook door geestelijke machten, ook door begeerten enzovoort, maar ook met name door geestelijke machten. Waarom zijn al die splitsingen in Nederland, in die kerken, op een woordje, op een zinnetje en dan nog verkeerd vertaald? Hadden ze de concordante vertaling maar gehad. Nou, oké, we kunnen dat toch allemaal niet meer terugdraaien. Maar mensen die worden gegrepen door geestelijke machten, door vroomheid soms, en die gaan tegen elkaar in. Of ze zoeken elkaar op. Nou, wanneer we ervan uit zouden kunnen gaan dat niet de oorsprongs, de stichtingsdatum van die godsdiensten, maar de ligging van die godsdiensten bedoeld wordt in dit beeld, dan zien we het oostelijke dier. En wat was dat? Dat was de leeuwin. En die had arendsvleugels. Die werden uitgerukt, ze werden rechtop gezet en ze werd een menselijk hart gegeven. Als ik naar het boeddhisme kijk, dat ontstond in India. Maar daar is bijna geen boeddhisme meer te bekennen, want het zijn allemaal hindoeïsten geworden. Maar het boeddhisme, dat is weggevlogen. Het heeft vleugels, hè. Het is weggevlogen over de Himalaya heen, zal ik maar zeggen. Een onherbergzaam en ontoegankelijk gebied. Het is er toch overheen gevlogen, als met arendsvleugels is het er overheen gevlogen. Het heeft zich gevestigd in landen als Tibet, Nepal, China, Japan. Het is de andere kant op gelogen, naar Burma en naar Thailand. En tenslotte is het ook nog een stukje over zee gegaan om in Ceylon, wat tegenwoordig Sri Lanka heet, terecht te komen. En toen werd het de vleugels uitgedrukt en het kon niet verder vliegen. En het heeft zich daar, al die honderden of duizenden jaren, heeft het zich daar gevestigd en is niet verder gegaan. Het zou het boeddhisme kunnen zijn. Het ligt ook, als je het ziet op de wereldbol, het meest oostelijk, hè? China, Japan, dat zijn de oostelijkste landen. En dan krijgen we India. Een heel groot land, waar het hindoeïsme is. Als we dan kijken naar het ietsje minder oostelijke, dan zou je daar dus de berin in kunnen herkennen. Die op haar kantje ligt, de smullen, hè? Drie ribben in de bek staat er. Eet veel vlees, drie ribben in de bek. Het heeft geen vleugels om te vliegen. Het hindoeïsme is nooit van zijn plek gekomen. Is in India ontstaan en daar gebleven. En daar zijn zatgelovigen. Daar wonen echt miljoenen en miljoenen, misschien wel miljarden mensen. En het beeld van het hindoeïsme is dat de Brahmanen, die de top vormen, die hebben hun macht over de drie andere kastes. Want ze hebben daar een kastenstelsel. En dat zijn drie groepen. Dat zijn de edelen. Dat zijn de militairen en dat zijn de ambachtslieden die uiteindelijk in de onderkant ook de paria's bij zich hebben. En bij elke gebeurtenis die daar in India gebeurt, kindje geboren, huwelijk, verlovingje, huisje inzegenen, er wordt meneer Brahma erbij geroepen, of de Brahman heet hij geloof ik, zoiets hè. De Brahman wordt daarbij geroepen. En die wordt helemaal volgestopt met gebakjes en met eten. En als die dat huis maar zegent. En als die maar die geesten achter die boom die rond dat huis staan wegjaagt. En als die maar zorgt, net als de veeën in de sprookjes, dat het kindje gelukkig opgroeit. Enzovoort. Daar worden die priesters, die brahmanen, bijgeroepen. Eet veel vlees. Nou, ze krijgen het zat. En die andere drie groepen, die leveren dat. Het luipaardwijfje. Het luipaardwijfje. Dat is een speciaaltje hoor. Vier vleugels, vier koppen en autoriteit, heerschappij. Nou, die moet je s'nachts niet tegenkomen. Zo'n beetje met vier koppen en vier vleugels en heerschappij. Waar zou dat voor staan? Het zou wel eens de islam kunnen zijn. Het ligt ietsje westelijk van die twee andere godsdiensten over de wereld. Het ligt in het Midden-Oosten. En de islam. De vier vleugels die wijzen op heel snelle voortgang. Hele razendsnelle verspreiding. En de heerschappij, dat wijst op autoriteit, maar wijst op militaire macht. En de islam is eigenlijk, qua geloof, een geloof dat zich het meest met het zwaard heeft vermenigvuldigd. Kijk, het christendom met de kruistochten, dat was ook natuurlijk wel gewelddadig, maar dat was niet zozeer om het geloof te verspreiden, als wel om het heilige land te beschermen. Maar de islam is, als je ze tegenkwam, als je in Spanje, in Zuid-Spanje woonde in die tijd, en zover waren ze al gekomen, en ik geloof dat ze hier aan de grenzen bij Oostenrijk stonden, en als je dan zeiden ze, bekeer je tot de islam, als je zei, nou doe ik lekker niet, dan ging je kop eraf. Ze hadden allemaal zo'n kromme zwaard. En zo werd dat geloof eigenlijk verbreid, door middel van het zwaard. En die vier koppen, die zouden kunnen wijzen op de vier verschillende leerscholen van de islam. Ik zal ze u even noemen, het zijn moeilijke namen. De orthodoxe scholen, waar het uit voortgekomen is. Dat was Hanbali school in Saoedi-Arabië. De Hanafi school in Turkije en India. En nu Pakistan dus. De Maliki in de Noord-Afrikaanse landen en Egypte. En de Shafi school in Zuidelijk Arabië en Indonesië. Dan komen we aan het laatste dier, het westelijkste dier. En als je in de wereld kijkt, de westelijke landen, dat zijn de christelijke landen. De landen waar het christendom als geloof kenmerkend is. Ik heb het niet over gelovigen, ik heb het over de culturen. Begrijpt u? Want het gaat daadwerkelijk om politieke machten, maar die hebben een sausje over zich van christelijkheid. Die hebben het sausje over zich van de islam, of van het hindoeïsme, of van het boeddhisme. Ja? Zo worden die machten gekenmerkt. Het zijn wel degelijk natuurlijk ook koninkrijken. Maar de karakteristieken die eraan gegeven worden, dat zijn het koninkrijken die onder die godsdiensten vallen. En zo liggen ze verspreid over de aarde. Ja, het christendom, ijzeren tanden, koperen klauwen, 10 hoorns en nog een hoorn. IJzeren tanden. Ja, ik weet ook niet. Ik heb de kruistochten al genoemd. Er ging een boel ijzer mee hoor. En we hebben een boel doden meegemaakt. Het begon al aan de Rijn, met alle Joden omringen die er woonden in Duitsland. Maar als we nou naar de ontwikkeling kijken van dat land, van die christelijke landen. De 10 hoorns. Laten we zeggen dat 10 autoriteiten, 10 koninkrijken zijn binnen het christendom. En elk van die 10 koninkrijken, die je zou kunnen opnoemen, laat ik het nou maar zo zeggen, ik noem nog geen namen. Hè, maar noem maar 10 koninkrijken binnen de christelijke wereld. Hè, zo wordt het Westen genoemd, door de islam wordt het Westen de christelijke wereld genoemd. Of de christenhonden, denk ik meer. Christelijke heidenhonden of zo. Nou ja. Maar elk van die 10 koninkrijken die heeft in zijn eentje meer wapens ter beschikking dan elke andere god die samen. Frankrijk, laat ik er nou maar één noemen dan. Die heeft kernwapens al veel eerder dan Noord-Korea of Pakistan ze had. Of India. Nou, tel eens even waar. Engeland heeft kernwapens. Frankrijk heeft kernwapens. Amerika heeft kernwapens. En wij lenen ze. Want ze liggen hier en daar ergens. Ik weet niet of ze er nog liggen, maar. Nou, misschien zijn ze afgeschreven, weet je wel, dan tellen ze niet mee, maar ze liggen er nog, zal ik maar zeggen. Economisch afgeschreven, maar heel goed bruikbaar. Hè? De christelijke wereld is een wereld die tot de tanden toe gewapend is. Ja, dat kwam natuurlijk door de Russen, maar die horen er ook bij. De Koude Oorlog, wat een wapengekletter was daar. Het is allemaal niet gebruikt. Wat een geld is daar bespeeld, zeg hij. Ja, ik wil niet zeggen van hadden ze het maar gebruikt, dat was toch veel erger geweest. Maar wat een verspilling. De westelijke wereld heeft zich tot de tanden toe bewapend. Nou ja, dat hebben we gezien in de Golfoorlog in 1990. Die vliegtuigen die er vlogen, die zeg, geavanceerd tot en met. En toen de tanks oprukten allemaal, dan was er helemaal niks meer te verslaan. Want die vliegtuigen hadden al bijna alles plat gegooid. Afghanistan viel in 3 dagen, geloof ik. Zo liggen de machtsblokken van de wereld verspreid, van het oosten naar het westen, met een sausje van een godsdienst over zich. Ik ben nogal dieper op hindoeïsme, islam en christendom ingegaan, en het hindoeïsme heb ik heel snel behandeld, met alleen de snelheid van vliegen, maar de andere aspecten heb ik niet genoemd, en dat wil ik toch even zeggen, maar het staat in het stenseltje wat u straks meekrijgt hoor, dus alles wat ik vergeet kunt u daarin lezen. En alles wat u daar niet in kunt lezen, kunt u daarna nog vragen. Dus hè, zo makkelijk is het allemaal. Maar het hindoeïsme is, of het boeddhisme is eigenlijk geen echte godsdienst, want het kent geen god. Boeddhisme is een leer van ethiek om vanuit de mens tot goddelijkheid te komen. Het is een leer waarbij het hart zich moet overgeven om aan anderen de liefde door te geven. En vandaar dat er ook staat, het wordt een mensenhart gegeven en het wordt op beide benen gezet, geloof ik dat het staat. Hè? Het wordt recht opgezet en het wordt een mensenhart gegeven. Het is de godsdienst van de menselijkheid, mag ik het zo zeggen. Hè? En als je al die monniken ziet en zo, met dat oranje. Maar nou, het is een echte menselijke godsdienst en dat zijn mensen die hun uiterste best doen om vanuit een bepaalde leer tot die verspreiding van liefde te komen. En dat zijn die kenmerken. En je ziet ze terug in de uitbeelding die de schrift geeft. Hè? Ik denk dat wou ik nog even zeggen. Dat u dat niet denkt van oh, hij slaat wat over. Want dat doe ik namelijk. Ik sla wel over. Nou, ik heb al gezegd. Het zijn eigenlijk over de wereld op diverse plaatsen gevestigde machtsorders die als karakteristiek die godsdienst hebben. Laat ik het maar zo zeggen. Ja? Om het aspect aan te duiden, want waar gaat het om vanuit deze profetie vandaan? Het gaat om aanbidding. Dat is het grote geheim van deze profetie. Het gaat om aanbidding. Op een gegeven moment, al die geestelijke machten die koninkrijken als het ware overwonnen hebben met hun godsdienst, die zoeken uiteindelijk dat mensen in de eindtijd een mens gaan aanbidden. Een mens die door Satan volledig bezeten is, laat ik het maar zo zeggen. Dus het gaat om aanbidding, vandaar ook die geestelijke, die religieuze achtergronden die erachter gaan. Vandaar die drijfveer die vanuit die religies over ons heen komt. Uiteindelijk zal het er dus in de toekomst van moeten komen dat die vier dieren in een soort van eenheid dat monsterlijke dier uit Openbaring 17, waar die vrouw op zit, zullen vormen. Nou, het is ongelooflijk dat dat gebeuren gaat. In Sudan, daar vechten de christenen en de moslims elkaar de tent uit. Ambon, hè, waar we dan een beetje mee verbonden zijn vanuit het verleden, precies hetzelfde. Overal is er oorlog en haat en twist. Hoe kan je dan denken dat dat ooit een eenheid wordt? Maar God zegt het. En ik zal u proberen aan te geven hoe die eenheid onder onze ogen al vorm gaat krijgen. Maar, voordat we dat gaan doen, wil ik met u naar een profetie uit Zacharia. Want ik wil naar Babylon. Ja, ik niet, maar dan moet je niet komen. Maar ik wil met u terechtkomen in de studie bij Babylon. En daar hebben we Zacharia weer voor nodig. En het is hoofdstuk 5. En het gaat mij om de verzen 6 tot 11. En er staat boven het zevende gezicht, de vrouw in de Eva. Nou weet ik niet of u allemaal weet wat een Eva is. Maar dat is een soort kruik, een soort inhoudsmaat is dat. Die werd in die tijd gebruikt om op markten bijvoorbeeld graan in af te meten. Of olie in te doen. Het was een handelsmaat, zoals wij van 40 jaar geleden of 30 jaar, toen ik nog een kind was, heel lang geleden dus, toen kwam bij ons de melkboer langs en die had ook van die melkkannetjes, kocht je losse melk, ja, die had kannetjes van een liter en van een kwart liter enzovoort. Nou, zo hadden ze daar in die landen hadden ze de Eva en de deze graan in en olie en zo werd het afgemeten. En dan rommelden ze even veel mee qua handelen als bij ons de melkboer, want uiteindelijk kreeg je nooit je hele liter hoor, dat zou ik je wel zeggen. Behalve als je een hele goede, lieve, aardige melkboer had. Hierop kwam de engel, Zacharia 5 vanaf vers 6, vanaf vers 5. Hierop kwam de engel die met mij sprak, nader en zeide tot mij, sla toch uw ogen op en zie wat daar naar voren komt. Ik vroeg, wat is dat? Hij antwoordde, dat is een Eva die daar naar voren komt. Hij vervolgde, zo zien ze eruit in het hele land. En zie, het lode deksel werd opgelicht en er zat een vrouw in de Eva. En hij zeide, dat is de goddeloosheid. Dus die vrouw die daarin zit, wordt de goddeloosheid genoemd. Toen wierp hij haar in de Eva neer en wierp het lode gewicht op de opening ervan. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie, twee vrouwen kwamen naar voren met de wind in haar vleugels. Ze hadden namelijk vleugels als van een ooievaar. En zij droegen de Eva weg tussen hemel en aarde. Toen vroeg ik de engel die met me sprak, waarheen brengen zij die Eva? Hij antwoordde mij, naar het land Sinaiar, om daar voor haar een huis te bouwen. Is dit gereed, dan zetten ze haar daar op haar plaats. Is het beeld duidelijk? Of zijn er nog veel vragen over? Een vrouw wordt over het algemeen in Gods woord gebruikt om het volk Israël aan te duiden. Het is de vrouw van JW, vaak de ontrouwe vrouw van Jewede. Was zelfs een profeet. Die kreeg opdracht van God om met, als ik het goed heb, met een hoer te trouwen. Om aan te duiden dat zo de relatie tussen God en zijn volk was. Getrouwd met een overspelige vrouw, met een hoer. En in deze vrouw, in deze Eva, in deze handelsmaat. Handelsmaat, nou, wat zijn de handelaren van de wereld? Hè? Precies, het Joodse volk. Het beeld is zo duidelijk. Als je het eventjes onderzoekt. Die vrouw is de goddeloosheid en die zit in, als het ware, in de handel ingepakt. Die is door de handel misschien wel goddeloos geworden. En die wordt gebracht naar het land Sinear. Weet u wat het land Sinear is? Sinear. Het land Sinear wordt genoemd in Genesis 10, vers 10. Dat gaan we niet lezen, dat mag u thuis doen. En in Daniel 1, vers 2. En het wordt in verband gebracht met Babel of Babylon. Het land Sinear is de streek waarin Babylon ligt. Is de streek. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Dat is nou toeval, zeg. Dat is het huidige Irak. Nou ja,